Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Je mag niet eigendommen vernielen van de werkgever. Dat moest toch maar even verteld worden. Want soms lopen de emoties hoog op. Met je podcast vol ouwe hoeren. Dat kan een computer voorlopig nog niet hoor.
Dus let maar eens aanstaan.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Robert Ophorst.
Jeetje Martin, het is een wonder dat we hier nog zitten eigenlijk hè.
Ja, dat we niet aan het staken zijn, bedoel je?
Nou, nee, dat we nog niet zijn vervangen door artificial intelligence. Ja, jij bent een week op vakantie geweest, maar in die week tijd kunnen de systemen dus alweer heel veel meer dan een week eerder.
Ja, ik weet wat je brugje gaat zijn, maar het kreeg ik totaal aan het begin. Maar vertel, ik ben bijna overbodig, begrijp ik.
Ja, nou ja, er was deze week weer een van de grondleggers die ontslag had genomen bij Google. Ja. Om ten strijde te trekken tegen deze systemen en te waarschuwen voor de gevaren. Ja. Volg jij het een beetje, deze discussies?
Ja, enigszins. Niet heel, heel gedetailleerd. Maar inderdaad, we hadden een paar weken geleden ook zo'n verhaal in de krant van collega Wouter van Bergen over alle ontwikkelaars van artificial intelligence waarschuwen voor de gevolgen ervan.
Zij zullen het wel weten, toch?
Ja, zij zullen het wel weten. Toen moest er dan even een tijdelijke stop op de ontwikkeling komen. Ja, maar goed.
Nee, dat lijkt me... Ja.
Maar ik vind het ongelooflijk, ik bedoel, het tempo waarin het gaat. Dat is ook verbazingwekkend. En vooral die voorbeelden die je gezien hebt van die gesprekjes die je kan hebben met zo'n chatbot, die al veel intelligenter zijn dan de dingen die nog worden gebruikt voor klantenservice bij verzekeraars bijvoorbeeld. Of weet ik wat, op andere websites. Nee, dat gaat allemaal veel, heel veel verder.
Maak jij zelf gebruik van ChatGPT?
Nee, ik heb dat eigenlijk nog niet echt gedaan. Ik ben misschien een beetje passief erin. En ik heb nog de illusie dat ik onvervangbaar ben.
Ja, nee, ik volg het ook wel een beetje. En het is op heel veel vlakken natuurlijk heel interessant. Al was het alleen maar omdat er miljarden tegenaan wordt gegooid. Ja. Het heeft natuurlijk allerlei mogelijke consequenties ook voor het werk wat wij doen. Ja. Met taal en beeld. Ik zat nog wel een beetje na te denken van... Die systemen maken natuurlijk gebruik van bestaande datasets. Maar als je dat doortrekt tot in de eeuwigheid... en dat wordt allemaal steeds maar weer gerecycled door die systemen... op een gegeven moment blijft er natuurlijk... dan gaan ze hun eigen werk recyclen. Ja. En wat gebeurt er dan?
Ja, precies. Dus wat ik ook wel interessant vind is de discussie rondom kunst. Oh, ja. Door AI gemaakt kunst.
En nu zeggen we nog dat zou mijn 4-jarige neefje ook kunnen. En dan zeggen we dat kan mijn ChatGPT.
Ja, precies. Ja. Nou ja, en er was ook laatst een kunstwerk wat mee had gedaan aan een prijs en had gewonnen. En of dat dan wel of niet mocht. En kan het in een museum hangen? Wel heel interessant. Want je kan natuurlijk wel kunst reproduceren. Maar als er geen creatieve geest achter zit, vinden we het dan nog wel kunst? Dus dat vind ik wel heel erg interessant. Ja, en die gesprekjes die je kan hebben met zo'n chatbot. Ja, je moet heel erg denken aan die film Her. Waar dat ook gebeurt.
Ja, over een eenzame man die verliefd wordt op een soort...
Op een computerstem. Computerstem. En dat gaat nogal ver. Maar het interessante is natuurlijk ook dat wij daar enigszins bang voor zijn. Omdat we denken van ja, maar straks is die intelligenter of doet die dingen die we helemaal niet willen. Maar de input blijft natuurlijk nog altijd gewoon door de mens gemaakt. Alleen het niveau van de antwoorden is dusdanig en de afslagen die worden genomen in de antwoorden is dusdanig dat wij het gevoel hebben dat we met een ander mens zitten te praten. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk of dat dan op den duur een hogere intelligentie wordt, of dat überhaupt kan. Dat weet ik helemaal niet. Maar hoe kan je iets wat vanuit wenselijke intelligentie is gemaakt, kan het een hogere intelligentie bereiken dan de mens zelf?
Dat is wel waar we nu voor wordt gewaarschuwd.
Ja, daar wordt voor gewaarschuwd. En ik kan me er eerlijk gezegd niet helemaal iets bij voorstellen. Want intelligentie is meer dan alleen maar data. En dit werkt helemaal op data. Maar goed, en bij de kunst vind ik het ook interessant. Is het creatief of niet? Maar goed, volgens mij met je podcast vol ouwe hoeren. Dat kan een computer voorlopig nog niet hoor.
Dus let maar eens aanstaan. Nee, je maakte het brugje zelf al een beetje. Wij werken gewoon door. Maar dat gebeurt inderdaad niet overal. En daar gaan we deze kwestie van centen over hebben. Het staken. Want er wordt op heel veel plekken gestaakt. Ja. Waarom wordt er gestaakt? Hoeveel zin heeft het? En Blijft dat ook zo in de nabije toekomst?
Er wordt opvallend veel gestaakt dit jaar. In 9 grote sectoren is het werk al eens neergelegd. En dat is uitzonderlijk veel.
Albert Heijn didn't want to give us what we want. They just want to give 6%. And we expect more.
Ja, het is elke keer maar afwachten totdat er iets gaat gebeuren. Maar er gebeurt gewoon niks eigenlijk.
U bereid zijn tot actie?
Ja, als het zo moet, waarom niet?
De koopkracht willen we graag behouden. We vragen naar ons idee helemaal niet veel. Reiskosten, 8 cent, dat is niet van deze tijd.
Werkdruk wordt hoger. We hebben heel veel uitloop van personeel. Nou ja, wat eigenlijk die werkdruk alleen maar verhoogt.
Ja, acties in het streekvervoer, bij gemeentes en in ziekenhuizen. Lege schappen bij Albert Heijn. Een wilde staking bij VDL Netcar. Ja, zelfs bij vakbond FNV werd het werk neergelegd. Dat was een unicum, begrijp ik. Martin, als ik hier op de redactie was begin over het volgens mij uitzonderlijk, dat het uitzonderlijk warm, koud, nat of droog is voor de tijd van het jaar en dat er misschien wel een leuk verhaal in zit, dan heb ik een collega die er meteen wat weerstaartjes bij pakt en die zegt dan onzin, het is volstrekt normaal weer momenteel. Hoe zit dat bij de staking? Want als ik het zo allemaal opnoem en we horen dat fragment achter elkaar, dan klinkt het alsof het een hele hete lente is. Ja. Is dat ook zo?
Ja, nou, ik betwijfel dat eerlijk gezegd een beetje. Zeker ook als je naar de CBS-cijfers kijkt, die gaan natuurlijk vooral de recente CBS-cijfers gaan over vorig jaar. Dus hebben de hete lente nog niet, hebben wel de hete herfst.
Dat is het probleem van of het makker van het CBS, die kijkt altijd terug.
Ja, die kijkt altijd terug. Dat is ook het goede aan het CBS, vandaar heb je feiten geen voorspellingen. Dus dat heeft twee kanten. Dus we kijken een beetje terug in het verleden. Eigenlijk roept de FNV al sinds vorig jaar zomer dat er een hete herfst aan gaat komen en dan een hete winter en hete voor. Nou goed, gaan zo maar door. En wij worden geacht dat allemaal braaf op te schrijven. En van meet af aan heb ik daar een beetje mijn twijfels over of dat zo is. En wat nu uit de CBS-cijfers blijkt, is het allebei een beetje waar. A, er wordt inderdaad meer gestaakt. Er zijn talsmatig meer stakingen. Maar er zijn veel minder mensen bij betrokken dan we in het verleden wel hebben gezien. Dus het is. Dus je kan dat twee manieren duiden. Positieve duiding is de FNV en andere bonden weten heel effectief te staken. Dus met relatief weinig stakingsdagen heel veel te bereiken. Negatieve is, de negatieve insteek zou kunnen zijn, dus wel een hoop reuring. Maar eigenlijk krijgt de vakbond niet zoveel mensen op de been.
Ja.
Ja, en ik denk dat het laatste ook wel waar is. Dat het voor een vakbond heel lastig is in deze tijd met steeds minder vakbondsaanhang. Om ook echt mensen te mobiliseren. En je zou zeggen, nou nu met die extreme inflatie en die enorme koopkrachtdaling heb je natuurlijk heel veel aanleiding om mensen op de been te krijgen. Ja. En dat gebeurt er gewoon ook wel her en der. Dus er gebeurt niet niks, zo wil ik het ook niet zeggen. Maar het is bepaald niet historisch wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in het recente verleden is 2019, en met name door de onderwijsstakingen, een veel heftiger stakingsjaar geweest dan 2022. Dus dat is wat opvalt uit de cijfers.
Ja.
Maar het aantal stakingen vorig jaar waren 33 stakingen. En dat is echt wel fors. Maar ga je dat terug afpellen tot hoeveel mensen zijn erbij betrokken? En hoeveel werkdagen zijn er dan in totaal gemist? Ja, even voor de orde van grootte. In 2022 zijn er 39.000 werkdagen verloren gegaan. En in 2019 waren dat er 10 keer zoveel, 391.000. Dus het is factor 10 groter was toen de staking in 2019. En dat is wel opvallend. En die onderwijsstakingen kwamen heel erg van onderop. Die kwamen niet in instantie van de vakbonden, maar kwamen echt van de ontevreden onderwijzers. Dus dat is ook een beetje om het een perspectief te plaatsen. Dus het rommelt dus bij heel veel bedrijven sectoren. Maar het is nou niet zo dat nou heel Nederland plat ligt à la de jaren 80.
Nee, ja, je zei het net ook al inderdaad. Maar ja, bedrijven zitten te springen om personeel. Dus werknemers hebben wat te kiezen en wat te eisen. En als je aangeeft, tegelijkertijd is de inflatie torenhoog. De koopkracht staat enorm onder druk. Ja, dat klinkt wel als een perfect storm voor een gunstig stakingsklimaat.
Ja, nee, zeker. En daarom denk ik ook wel dat je dus ziet rommelen bij heel veel organisaties. En ook wel uitzonderlijk, wat natuurlijk deze dagen natuurlijk gebeurt bij de distributiecentra van Albert Heijn, is bijvoorbeeld heel bijzonder.
Waarom is dat bijzonder?
Omdat de vakbonden hebben wel vaker geconstateerd dat bij zulke soort organisaties het heel lastig is om nog stakingen te organiseren. Distributiecentra, en dat geldt voor een aantal andere organisaties, hangen aan elkaar van flexwerkers. En die zijn heel moeilijk te mobiliseren. Daar is of de organisatiegraad heel laag, of mensen zijn heel onzeker over hun baan en durven niet te staken. Dus je ziet ook vaak dat het makkelijker lukt bij bedrijven waar er en veel vast personeel is en een hoge mate van vakbondslidmaatschap. Dat werkt heel goed, maar zo'n distributiecentrum is lastig. Maar nog niet voor niks dat een aantal jaar geleden grote schoonmaakstaking ook een bijzonder groot succes was. En daar geldt een beetje hetzelfde. Dat zijn mensen met relatief laag betaalde banen, veel baanonzekerheid. Die zullen veel minder snel gaan staken. Die zullen dat veel minder snel durven. Die hebben veel minder de positie. Dus in die zin is er echt wel degelijk ook iets aan de hand. En je ziet ook wel dat de vakbond ook wel iets bereikt. Al dan niet door die stakingen. Of omdat de werkgevers ook denken, ja, er is schaarste aan personeel. Dus ik zal wel moeten betalen.
Ja, we hoorden net in dat fragment ook wel wat mensen hun grieven uiten. Wat zijn de redenen voor de stakingen? Gaat het vooral om een hoger loon en een eventuele inflatiecorrectie?
Ja, nou dat is echt wel... Kijk, wij zijn vanuit de journalistiek heel erg snel geneigd om vooral op dat loon te fixeren. Omdat het makkelijk grijpbaar is. Dat kan je uitdrukken in een percentage. En heel vaak is het dan zo dat je vanuit de vakbond hoort, nee, maar het gaat echt om heel andere dingen. En dan komen er meer de softere onderwerpen.
Zoals?
Zoals verlofdagen of dat soort dingen. Of arbeidsomstandigheden of werkdruk, wat dat heel ongrijpbaar is. Vaak denk ik, ja, het zal wel. Want dan is het natuurlijk ook, veel moeilijker na te gaan of je je eisen hebt binnengehaald. En ja, in een loonpercentage kan je in ieder geval al... kan je nog heel goed van buitenaf afmeten van oké, dit was het bod, dit was de eis, toen gingen ze staken en heeft het wat opgeleverd, ja of nee? Maar ik denk in dit geval, ja, uiteindelijk wel heel vaak om loon draait. Dat is toch in de meeste gevallen is dat echt zo. En natuurlijk zijn er ook heel veel sectoren waar er hoge werkdruk is, zeker door de krapte aan personeel. De hoge energiekosten die we sinds vorig jaar allemaal meemaken, de stijging van de prijs in de supermarkten, is voor mensen echt wel reden om in actie te komen. Ja. Omdat je natuurlijk vorig jaar zag dat de lonen maar heel voorzichtig gaan begonnen te stijgen. En dat gaat nu veel en veel harder. En dat zal mede te maken hebben met alle reuring die er is ontstaan.
My fellow Canadians, for too long we have been pushed around and ridiculed. Yesterday was supposed to be a day of appreciation and understanding. Instead, Canada Appreciation Day was mocked worldwide. Nobody takes us Canadians seriously. It's like the world doesn't respect Canada at all, eh? That's right. And I think it's time for Canada to show the world just how bad things would be without it. Together we can send a message. It's time for Canada to strike.
Dit was een fragment uit het onvolprezen South Park, de satirische tekenfilmserie waarin alles en iedereen altijd belachelijk wordt gemaakt.
Ja, je doet jou een plezier mee, hè?
Zeker, ik ben wel een fan, ja. Dus ook stakers.
Nou, ja. Je hoort de emotie al oplopen, hè? Dat hoort er een beetje bij stakingen.
Zeker, ja. Nou ja, ook bij de FNV dus. Ik zei het in het begin al, we hadden afgelopen week een verhaal op de site en in de krant van collega Connie de Jonge. Die was bij FNV, waar werd actie gevoerd. Die actievoerders zelf zaten er ook wel een beetje mee in mijn maag, begreep ik uit dat verhaal. Want ze waren nou juist zo druk met stakingen elders. Ja. Eentje had net 16 dagen gestaakt met werknemers bij Cargill en bij Tate & Lyle.
En die ging nu even lekker door bij zijn eigen werkgever.
Ja, dat zat hem wel dwars, want ik ben eigenlijk nodig elders. Ja, ik heb zelf nog nooit gestaakt. En in mijn naïviteit was mijn eerste gedachte ook een beetje van ja, druk met staken. Je slaat een paar keer op wat potten en pannen. Ja. Je roept een paar leuzen en daarna ga je naar huis om op de bank te Netflixen. Maar zo werkt het niet, hè?
Nee, je moet natuurlijk wel met vlaggen zwaaien en spandoeken ophangen. Kijk, formeel moet je het ook echt inschrijven. Hè? Het is juridisch ook helemaal geregeld hoe je kan en mag staken. Wat er nu bij VDL gebeurt is een wilde staking. Daar geldt het dus niet voor. Maar normaal gesproken is er een hele stappenprocedure van de vakbond die in onderhandeling is met een werkgever over een cao. Het is ook geregeld in het Europees Sociaal Handvest wanneer je wel niet mag staken. Dat moet ook ten dienste staan van de collectieve onderhandeling. Omdat het ook wordt gezien, gewoon juridisch gezien wordt als een legitiem drukmiddel van werknemers om hun eisen kracht bij te zetten. Dus daar is de staking echt ook gewoon geregeld. Dus dat is echt een Europees geregeld. Overigens internationaal bij de ILO. Het is ook gewoon een recht, een soort van mensenrecht zou je het kunnen noemen. En er zijn wel hele duidelijke juridische afspraken over en jurisprudentie over van wanneer je wel en niet mag staken. En het gaat ook altijd gepaard met ultimatums van een vakbond. Er moeten natuurlijk gesprekken zijn geweest. Je begint niet zomaar ineens te staken.
Nee.
En dan zijn er ook afspraken over wat er dan gebeurt wanneer je wel en niet mag staken. Een vakbond laat het ook een jurist naar kijken. Dus de vakbondsjurist kijkt voortdurend mee. En er worden een aantal stappen ondernomen.
En tot het staken zelf, zijn er ook regels voor? Want ja. Je mag dus niet echt naar huis gaan en niks gaan doen. Je moet actief staken.
Je moet je sowieso inschrijven om te beginnen. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe zit het nou met een meerdaagse staking. Maar het begint natuurlijk wel mee dat je dat de vakbond, die kondigt op een gegeven moment die staking aan bij de werkgever. Dan hoef jij als jij wilt gaan staken, hoef je niet af te melden bij de werkgever. Dan de werkgever is van op de hoogte dat een staking gaat plaatsvinden. Dan moet je als vakbondslid moet je gaan inschrijven bij jouw vakbond. Dan ben je officieel ook een staker. Dan krijg je, als het goed is, ook geen salaris meer van je werkgever voor die gemiste dagen. Hij mag geen verlofdagen afschrijven. Dat wil nog wel eens gebeuren. Maar daar kan je de vakbondsjurist weer tegen in actie laten komen. Dus dan moet je wel goed in de gaten houden. En je moet je dan inschrijven bij de vakbond. Want je krijgt namelijk stakingsvergoeding. Dat is een tegemoetkoming voor het gemiste dagloon dat je hebt. Het is geen vetpot. Het hangt ook een beetje vanaf wat je normaliter verdient. Maar voor de eerste paar dagen dat je staakt, krijg je €70 per dag. En vanaf 6 dagen en meer krijg je €94 per dag.
Dus het is ongeacht je salaris?
Ongeacht je salaris. Dus het is ergens rondom het minimumloon of iets erboven, krijg je dan uitbetaald. Dat maakt natuurlijk al meteen al duidelijk dat het voor iemand met een lage inkomen een kleiner financieel offer is dan voor iemand met een hoog inkomen. Er zijn gewoon normbedragen. Ik zat even te kijken. FNV en CNV hanteert gewoon dezelfde normbedragen daarvoor. En dat wordt dan betaald door de vakbond. En de werkgever hoeft dan niet uit te betalen.
Nou las ik dat bij FNV in kas iets van om en bij de €750 miljoen zit. Hoe komen zij aan dat geld?
Ja, dat hebben zij in de loop van de tijd verzameld uit de jaren dat het heel erg goed ging met de vakbeweging. De FNV is een verzameling van heel veel bonden, arme bonden, maar ook een aantal hele rijke bonden. Maar het is niet alleen maar contributies van de leden. Het is ook werkgeversbijdragers. De werkgevers financieren eigenlijk hun eigen stakingen, zou je kunnen zeggen. Want bij elke afgesloten cao betaalt de werkgever de vakbond naar rato van het ledental een bijdrage. Omdat een werkgever er belang bij heeft om met een professionele club te kunnen onderhandelen. Want de werkgever praat meestal liever met een vakbond dan met jou of met mij. Want wij zitten allemaal een beetje ongericht en ongepolijst. Maar met een vakbondsman, die weet een beetje hoe het spel werkt. En daar kan je mee om tafel zitten. Maar die hebben er belang bij dat er een duidelijke vertegenwoordiging is. Dus de werkgevers betalen al sinds oudsher een werkgeversbijdrage. En bij de FNV is het enorm opgelopen. Overigens vond ik het interessant dat de weerstandskas van de FNV, dat is de stakingskas, is niet die €750 miljoen. Die is veel lager, iets van een kleine €70 miljoen, waarin ze dus die stakingsvergoeding moeten betalen. Ja, en inmiddels is het vermogen van de FNV zo groot dat de grootste inkomensbron in goede jaren zijn de beleggingen. Daar is in de afgelopen, er is recentelijk ook op gewezen door de accountant van kijk uit. Het wordt wel een beetje een raar verdienmodel, beste vakbond. Als je niet meer leeft van je contributies, maar leeft van je beleggingsinkomsten.
Ja.
Dat is toch een beetje wonderlijk.
Maar dan kan het ook zo zijn dat ze beleggen in aandelen van bedrijven waar ze vervolgens mee moeten onderhandelen.
Ja.
Omdat er gestaakt wordt.
Ja, dat zou je goed kunnen. Ik bedoel, je kan moeilijk op voorhand alles uitsluiten waar je in de toekomst potentieel gaat staken. Want dan heb je wel een hele rare beleggingsportefeuille. Maar goed, ik neem aan dat het gewoon een aparte tak is waarin dat beleggingsbeleid vastgesteld wordt. Maar FNV is dus in die zin heel rijk, heel veel rijker dan CNV is. En kan zich ook in die zin ook makkelijker financieel permitteren om aan bepaalde cao's niet mee te doen. En dat heb je de afgelopen jaren steeds meer zien gebeuren. Dat als FNV het er echt niet mee eens was. En er werd toch een akkoord gesloten met de kleinere bonden dat FNV niet meedeed. Dat ze wat minder afhankelijk zijn van die werkgeversbijdrage.
Ja. Daarmee verliezen ze misschien ook wel een deel van hun macht.
Ja, dat is dus een niche. Is natuurlijk heel erg balanceren voor zo'n vakbond. Je wilt ook wel aan tafel blijven. Je wil meebeslissen. Maar ja, soms wil je in je achterban laten zien dat als je een akkoord echt gewoon slecht vindt, dat je ook gewoon bereid bent om niet te tekenen. Dus dat lijkt me op zichzelf ook wel logisch. Maar ben je eenmaal heel erg afhankelijk van die werkgeversbijdrage, dan voel je misschien min of meer gedwongen om te gaan tekenen. Maar het is inderdaad zo, in de retail heeft de vakbond en retail en de horeca heeft de FNV lang buiten spel gestaan. Dan heb je ook niet zoveel meer te vertellen. Dus dat is wel een lastige positie. Hetzelfde speelt nu bij ING, waar ook gestaakt is, ook heel bijzonder. Dat is ook het aantal stakingsdagen valt allemaal reuze mee. Dat het gebeurde was bijzonder. Maar daar is vakbond de Unie niet meegegaan. Dat is voor hoger en middelbare opgeleid personeel. Die is daar de grootste. Dus daar koos de FNV ervoor om de Unie een beetje buiten spel te laten zetten. Dus dit spel gebeurt wel vaker, dat die vakbonden uit elkaar laten spelen.
Ja. Je zei net al, er is van alles geregeld in wetgeving. Dus niet alles mag zomaar. Als de schappen bij Albert Heijn leeg raken, dan kan je natuurlijk met je winkelmandje naar een concurrent gaan, ja, waar ze niet staken. Maar als het complete OV wordt stilgelegd, of ze in ziekenhuizen alleen maar zondagsdiensten draaien, ja, dan wordt het al een stuk ingrijpender.
Ja. Ja.
Kan de wetgever op zeker moment ingrijpen om een staking te beëindigen?
Ja, ja, de rechter kan ingrijpen. En dat gebeurt ook wel eens, niet heel veel. De stakingsrecht is echt wel heel belangrijk. En wordt niet zomaar opzij gezet, maar dat gebeurt wel. Het is een aantal jaar geleden wel eens een keer bij KLM gebeurd. Met staking bij grondpersoneel. Er moet wel een groot maatschappelijk belang op het spel staan. Dus je ziet dat het stakingsrecht is beperkt voor mensen die te maken hebben met kwetsbare mensen bijvoorbeeld. Als je in de bejaardenzorg of in de gehandicaptenzorg. Dan in die tak van sport. Het is natuurlijk duidelijk dat de politie en brandweer heeft natuurlijk beperkte mogelijkheden om te staken. En ook bij de spoorwegen zou het op een gegeven moment kunnen, als dat dagen en dagen en dagen duurt, dat op een gegeven moment de rechter een stokje voor steekt. Dus dan moet steeds afgewogen worden. Ja, dat is natuurlijk niet heel precies geregeld. Dat is natuurlijk op basis van jurisprudentie is natuurlijk een soort van common sense ontstaan over wat er wel en wat er niet kan. En legerschappen bij de Albert Heijn zijn niet voldoende reden voor de rechter te zeggen, dit mag dus niet meer. En het kan ook natuurlijk zijn dat de rechter beoordeelt of er wel voldoende pogingen zijn gedaan om echt tot elkaar te komen. Kijk, de rechter gaat zich niet uitspreken over de inhoud van een bod.
Of een staking op zich gerechtvaardigd
is. Nee, daar doen ze natuurlijk niet aan. Maar ze wegen wel dat maatschappelijk belang af. En zo heel nu en dan gebeurt het wel eens dat een staking wordt verboden. En wat er nu bij VDL gebeurt, daar worden acties gevoerd vanwege een sociaal plan. Dat is dan een wilde staking. Daar zijn de vakbonden formeel niet bij betrokken. Dan zit je in een juridisch veel grijzer gebied. Maar dan heb je ook niet een duidelijk aanspreekbare groep. En daar hebben mensen gewoon hun werk neergelegd, omdat ze vonden dat het sociaal plan niet voldoende was. Zoals ze wisten dat er een paar duizend banen zouden gaan verdwijnen, doordat de grote opdrachten gaan verdwijnen bij VDL. En dan zijn de vakbonden nog in gesprek met die werkgever. En ik kan me voorstellen dat die vakbond het eigenlijk helemaal niet zo heel vervelend vindt. Want die kan deze oproer en rumoer best wel goed gebruiken als drukmiddel. En het kan best zijn dat er later in het traject alsnog een formele staking uit voortkomt. En ik kan me ook voorstellen dat een werkgever ook niet heel snel naar de rechter zal stappen om een wilde staking te voorkomen. Want dan heb je ook niet meer te maken met een externe partij, namelijk de vakbond. Maar dan het zijn je eigen mensen. Ik bedoel, naar de rechter te stappen, echt voor je eigen mensen. Kijk, als je een staking verbiedt, gaat het ook om je eigen mensen. Maar je spreekt in ieder geval een externe partij dan aan. Dus dat is wel een lastig iets, zo'n wilde staking. Dat is eigenlijk iets wat je als werkgever natuurlijk het liefst wil voorkomen. Dus ook een werkgever is erbij gebaat dat het allemaal ordelijk gebeurt via een vakbond. En er zijn er ook nog regels trouwens over de mate waarin je als staker de werkwilligen mag dwarsbomen.
Ja, maar het is niet zo dat altijd iedereen meedoet.
Nee, niet iedereen doet mee. Dus daar zijn ook wel regels over. Ik vond het interessant om te lezen op de site van FNV. Er zijn allemaal regels over wat er wel niet mag, maar ook een soort richtlijnen. Je mag niet eigendommen vernielen van de werkgever. Dat moest toch maar even verteld worden, want soms lopen de emoties hoog op. Dus er stond ook bij, pas op met zomaar overal stickers opplakken en spandoeken ophangen. Je mag werkwilligen, mag je niet de toegang tot hun werk ontzeggen. Er ontstaat ook wel vaak emotie en haat en nijd tussen mensen die staken en mensen die doorgaan werken. Maar wat andersom weer niet mag, is dat een werkgever mag niet ineens een blik uit zijn kracht inhuren om dat werk van die stakers op te vangen. Dat heet besmet werk. En daar heb je een onderkruipersregeling voor, zo heet dat. Tenminste, zo wordt dat genoemd. En dat is helemaal in de wet voor de uitzendwerk geregeld. Dat een werkgever niet zomaar die staking mag ondermijnen door hetzelfde werk met flexwerkers op te vangen. Sta je er ook niet lekker op bij de stakers dan. Want onderkruipersregeling heb je al een beetje gevoel in wat voor terminologie in die wereld dan gesproken wordt en besmet werk. Maar het gebeurt ook wel degelijk wel eens dat een staking eigenlijk de facto heel ineffectief is. Omdat al het werk toch op de een of andere manier wordt gedaan door de mensen die nog wel werken. Nou, bij de FNV gebeurt dat geloof ik niet. Die mensen die staken gewoon echt. Maar heb je een lage organisatiegraad en je roept een staking uit, dan heb je kans dat de tent gewoon toch doordraait. Ja. En dan sta je daar voor de poort met je vlaggen te wapperen en je hoopt dat er een camera van het journaal op afkomt.
Of een verslaggever van de Telegraaf.
Of een verslaggever van de Telegraaf. Maar binnen gaat dan alles door. Ja. En ik moet wel zeggen, de afgelopen maanden zijn we daar wel hebben geprobeerd om er heel scherp op te zijn. Want ja, voor het beeld ziet het leuk uit. Al die fluitjes en hesjes en wapperende vlaggen. Maar wat gebeurt er nu echt? Is het nu echt zo dat de boel plat ligt. Ook bij de streekvoer NS-staking zag je natuurlijk dat sommige lijnen wel degelijk doorreden. En dat heb je natuurlijk bij de ziekenhuizen. Nog een voorbeeld, er zijn natuurlijk ook stakingen geweest. Daar werd dan een landelijke staking genoemd. Maar als je goed doorging vragen bij de FNV, kwam je erachter dat maar een helft van de ziekenhuizen er werd meegedaan. En nog niet eens door iedereen. Dus, en dat tekent ook die CBS-cijfers waar ik het eerder over had. Dan heb je natuurlijk wel heel veel stakingen, heel veel stakingsnieuws. Maar hoeveel mensen staken er dan de facto? En dat is soms veel beperkter dan het aan de buitenkant lijkt.
Ja. Nou ja, bij FNV, zoals gezegd, wordt er nu ook gestaakt. Ja. Of is ook gestaakt. Heel veel onvrede over een loonbod wat op tafel lag.
Super gênant. Ja. Dat is echt super gênant. Ik schreef er in oktober al een column over. Over het CAO-akkoord wat toen in mei al was gesloten. Want ik had via via gehoord dat werkgevers dit fantastisch vonden. Ik bedoel, als er je moet je voorstellen, het loopt niet zo lekker in een onderhandeling. En die werkgeversdelegatie wordt een beetje chagrijnig van die zeurende vakbonden. En dan komt er altijd een moment, zo kreeg ik dat een beetje mee, dat zo iemand uit die werkgeversdelegatie zegt van, hoe staat jullie met je eigen CAO ook alweer? Vorig jaar heeft de FNV een CAO afgesloten van 3%. Ik bedoel, en dat werd in mei werd dat bekend, vorig jaar mei. En toen was de inflatie al richting de 9. Toen eisen ze al een automatische prijscompensatie. Dus de lonen mee zouden stijgen met de inflatie. Nou, de werkgevers moesten enorm in een vuistje lachen. En die hebben dat altijd achter de hand om op zijn minst een plaagstootje uit te delen. En nu escaleert het helemaal, want ook het nieuwe loonbod van de FNV zit geen automatische prijscompensatie in, wat ze dus wel overal eisen. Ze bieden 3-7% aan hun personeel, terwijl de vorige CAO ook maar 3% was. Dus ja, ze bieden veel en veel minder dan heel veel werkgevers inmiddels al bereid zijn om te bieden. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk gênant.
Ja, ik moest ook wel lachen inderdaad om het stuk van collega Connie. Zij sprak een beleidsmedewerker, Arthur. Maar die legt eigenlijk precies het dilemma bloot wat bij de FNV nu speelt, maar bij heel veel bedrijven. Van ja, we hebben niet per se hele hoge winsten. Maar goed, dat loonaanbod, dat kan echt niet. Dus ik snap dat de koek niet eindig is. Maar geef de mensen die het minst verdienen dan genoeg om de klap van de inflatie op te vangen, zei hij. Dan leveren de andere collega's maar iets meer in. Hoewel die natuurlijk net zo goed te maken hebben met de gestegen prijzen. Ja. Dus, nou ja, in de kern heb je daar gewoon het dilemma wat overal speelt natuurlijk.
Precies. En dat is natuurlijk en daarom is het ook zo gevoelig voor de FNV. Want dit zijn natuurlijk argumenten die de werkgever natuurlijk zelf ook inbrengen. Van ja, we snappen allemaal best dat jullie hoge looneisen stellen. Dat begrijpen we allemaal best. Maar beste mensen, let eens even op. Ik bedoel, de winsten bij bedrijven zijn hoog. Maar ja, bij ons bedrijven toevallig net even niet. En wij hebben het net om die reden heel erg moeilijk. En je kan wel zeggen een automatische prijscompensatie. Maar op een zeker moment als vorig jaar was de inflatie 14%, toen 17%. Ja, serieus, ga je dan 17% loonstijging afspreken in je CAO? Natuurlijk niet. Niemand wil dat. Ja, dat wil de FNV als eigen organisatie dus ook niet. En daar is natuurlijk, dit is iets wat de FNV-directie natuurlijk afspreekt. Dat is natuurlijk de baas van de werkorganisatie. Ja, en die hele CAO-beleid komt van de FNV-bestuur. Dus het formeel staat het ook los van elkaar. Maar ja, dat is natuurlijk dat is een heel raar verhaal. Ik zag een prachtige tekening van Hein de Kort over de stakende FNV'ers. Die stonden voor een leeg FNV-gebouw. Die eisen dat de bazen naar buiten kwamen. Maar dat kon hem niet, want dat waren ze allemaal zelf. Dus dat is de dilemma's. Aan de CAO-tafel liggen hier gewoon bloot. En je ziet dat de FNV voor het eigen personeel daar niet in meegaat. Maar ja, de FNV heeft het ook gewoon moeilijk. Ik bedoel, ze zijn dus aan de ene kant wel heel erg rijk in vermogen. Maar in inkomsten en in ledental hebben ze het gewoon heel zwaar. En dat is misschien ook nog even goed nog ook om te melden. Stakingen zijn goed voor het personeel, omdat ze dan hun eisen ingewilligd krijgen. Maar de vakbond heeft natuurlijk ook een ander belang bij staken. Namelijk dat het goed is voor hun eigen club. Die stakingsuitkering krijg je alleen maar als je lid bent van de FNV. En wat gebeurt er altijd als de acties op stapel staan? Dan stijgt het aantal leden van de vakbond. Omdat iedereen er belang bij heeft om dan snel lid te worden. En of ze dan blijven, dat is natuurlijk zeer de vraag. Ja. Maar je ziet de afgelopen maanden natuurlijk ook dat het aantal leden bij de FNV enorm aan het stijgen is. Dus de FNV heeft er dit afgelopen jaar enorm belang bij gehad om niet mee te gaan in de werkgeverswens van een groot sociaal akkoord waarin het allemaal op centraal niveau allemaal gladgestreken zou worden. Nee, die hadden er belang bij om heel veel reuring te veroorzaken. Heel veel stakingen en rumoer en gedoe. Wat er voor de bühne prachtig uitziet. Waardoor mensen lid willen gaan worden van de vakbond. Ja. Tot nu toe heeft dat gewerkt.
Laten we daar eens wat dieper op ingaan.
I want to live another life than just work and die. that it's a human right. We have to have the chance to enjoy our retirement. It's a true, like, I think it's a human right, and we all have to fight for it, because like the government doesn't understand and is kind of disconnected to the reality actually.
Ja, vergeleken bij Frankrijk, waar ze het staken ongeveer hebben uitgevonden, gaat het hier nog wel mild aan toe.
Zeker.
Ja, jij volgt de ontwikkelingen bij de vakbonden al jaren op de voet. Je zegt het net al, ze kampen met afnemende ledenaantallen, vergrijzing. 1999 was een topjaar voor de vakbeweging met bijna 2 miljoen vakbondsleden, schreef jij vorig jaar nog in een column.
Ja.
Maar toen was de teleurgang al ingezet, constateerde jij.
Ja.
Wat zijn dan precies die problemen van de vakbeweging en hoe groot zijn die?
Nou ja, kijk, waar de vakbeweging mee kampt is iets waar volgens mij heel veel organisaties mee te maken hebben. De politieke partijen even goed, verenigingen. En dus dat is in zijn algemeenheid natuurlijk een trend waarbij mensen zich minder organiseren. Minder belang bij hebben om met groepen in clubs samen te komen.
We worden individualistischer.
Ja, zeker. Dus dat is iets wat waar de vakbeweging net zo goed last van heeft als, weet ik wat, nou, ik zeg, de politiek of kerken. Of je kan het zo gek niet bedenken. Omroepen. Dus dat is natuurlijk, de verzuiling is natuurlijk al lang geleden geweest. Dus we hebben minder de neiging om ons aan te sluiten bij een bepaalde belangorganisatie of een club of een organisatie die ergens voor staat, die vertegenwoordigt waar wij ook dan voor staan. Dus dat is heel algemeen de trend. Die individualisering heb je op de arbeidsmarkt ook heel sterk. Ik bedoel, voor heel veel jongere generaties is de vakbeweging toch iets van vroeger. Waarbij mensen het gevoel hebben, ja, maar ik kom op voor mijn eigen belangen en ik heb die vakbond helemaal niet zo nodig. En ik denk dat ze ook te lang zijn blijven hangen in een wat achterhaald beleid. Misschien zelfs wat nu nog wel doen. Dus ook het tij niet hebben weten te keren. Ja, die achteruitgang die gaat al heel erg lang. Ja. De vakbonden zeggen wel heel vaak, ja, maar wij hebben veel meer leden dan alle politieke partijen bij elkaar. Wat op zichzelf ook waar is. Dus heel vaak zoeken ze allerlei argumenten om het ook een beetje te nuanceren. Maar goed, bij de politiek speelt natuurlijk wel een rol dat ja, de politici verkiezen we nog wel als Nederlanders met elkaar. Terwijl de vakbonden, ja, die. Bedoel, de overeenkomst is dat politieke partijen en vakbonden die representeren natuurlijk hun achterban. En de politiek die sluit een regeerakkoord, die gaat de regering vormen namens. De achterban en de vakbonden die vertegenwoordigen aan de cao-tafel alle werknemers. En naarmate de representativiteit afneemt, kun je natuurlijk afvragen, hoe legitiem is het nog dat zo'n vakbond namens niet wie eigenlijk zijn cao afsluit? En dan wordt vaak die parallel met de politiek getrokken van ja, maar wij hebben veel meer leden dan die politieke partijen. Ja, behalve dan dat de politiek natuurlijk elke 4 jaar in landelijke verkiezingen steeds weer een mandaat ophaalt. En dat is iets wat een vakbond natuurlijk niet doet. In ieder geval tot nu toe niet doet. Dat zouden ze natuurlijk wel kunnen gaan doen. Maar wat de vakbond natuurlijk steeds doet, is op basis van de ledentallen aan de cao-tafel gaan zitten. En dan afspraken maken aan de cao die bindend zijn voor alle mensen in dat bedrijf, in die sector. Ook degene die geen lid zijn van de vakbond. En dat kan je een free rider noemen. Iemand die mee profiteert van het werk van de vakbond. Maar je kan ook denken van ja, die vakbond bemoeit zich met dingen waar die helemaal niet over gaat. Ook dat is wettelijk geregeld in de wet op de cao. Dat de vakbond, ja, die mag daar gewoon aan tafel zitten en afspraken maken ook voor niet leden. En die zitten daar maar gewoon aan vast. En dat begint steeds meer te schuren. En niet voor niks dat de werkgevers dus blijven betalen aan die vakbonden. Omdat ze er belang bij hebben een stabiele partij tegenover zich te hebben.
Ja.
Maar ja, je merkt ook aan werkgeverszijde steeds vaker de vraag. Maar ja, namens wie zitten die mensen daar helemaal? Dus wordt er ook wel eens afgetast naar nieuwe modellen. Waarbij je niet meer het baseert op vakbondslidmaatschap. Maar bijvoorbeeld enquêtes in een bedrijf. Dat je gewoon iedereen uitvraagt. Wat zou jij willen dat we af gaan spreken in een nieuwe cao? Maar dat ligt heel gevoelig, want dat is ook. Dat is toch wel een beetje zagen aan de stoelpoot van de vakbeweging. Want dan heb je helemaal geen reden meer om lid te worden.
Zien staken, doet staken, zei CNV-voorzitter Piet Fortuyn eerder ook vol vertrouwen in de Telegraaf. Nou, jij zei net, nu er weer wat vaker stakingen zijn, zien ze dat toch terug in een groeiend ledenaantal. Maar dat is geen duurzaam model, denk jij?
Nou, ik denk wel dat het heel goed is, hoor. Ik heb persoonlijk helemaal niks met staken. Waardoor ik kan me niet voorstellen dat ik ooit ga staken. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik vind het wel een belangrijk recht. En zeker als je. Als je in een positie bent en je werkt dat je anders niet gehoord zou kunnen worden. Dus ik denk dat het heel goed is dat de vakbond in bepaalde sectoren voor bepaalde werknemers gewoon opkomt en dit middel gewoon inzet. Dus het is gewoon heel legitiem. En dat kunnen ze uit strategische overweging doen om te laten zien. We doen er nog toe. Maar ik denk dat het ook sowieso gewoon goed is voor werknemers. Ik denk dat het heel goed is dat er vakbonden zijn en dat er mensen bij aangesloten zijn die anders geen stem zouden hebben. Dus ik ben heel erg pro-vakbond. Ik ben niet voor niks al, zolang als ik werk, lid van die vakbond. En ook gebleven, terwijl ik het gevoel heb dat ik het eigenlijk helemaal niet meer nodig heb.
Een trouw vakbondslid, want van zichzelf zegt, ik zal nooit gaan staken.
Nee, ik kan me daar niks meer voorstellen. Ja. Nee, ik heb daar helemaal niks mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel veel omstandigheden zijn of bedrijven of nou, in zo'n distributiecentrum. Als je het gevoel hebt dat jij werk doet wat heel makkelijk, waarbij je heel makkelijk ingewisseld wordt voor een andere werknemer, dan wel een uitzendkracht, dan wel iemand uit Polen. Dan heb je gewoon soms hele botte middelen nodig om toch je stemmen te laten horen. En dat kan op een collectieve manier via een actie. Dus ik denk dat het heel goed is dat dit gebeurt. En dat zal volgens mij ook blijken, en daar zie je de FNV helemaal op afkoersen, dat vakbondslidmaatschap steeds meer voor een bepaalde categorie werknemers is. Voor de mensen die een zwakkere positie hebben of een lager inkomen of minder gehoord zullen worden of misschien minder in staat zullen zijn om hun stem te laten horen bij hun werkgever. Omdat er misschien ook wel een hele grote sociale afstand is tussen die werkgever en het personeel op de vloer. Die ook een vakbondsman nodig heeft die het spel kent, die de regels kent, die de juridische regels kent. En je ziet natuurlijk al in de uitkomsten van heel veel cao's. Heel veel cao-afspraken zijn extreem nivellerend. Daar gaan werkgevers ook allemaal in mee. Dat FNV ook steeds meer kiest om voor een hardcore achterban te gaan. Dat is toch de wat lager opgeleide, in ieder geval lager betaalde mensen.
Ja, die krijgen er dan verhoudingsgewijs
veel meer bij. Ja. Maar dat gaat tegelijkertijd wel weer wringen. Want die cao-afspraken gelden ook voor die middelbaar opgeleide en hoger opgeleide mensen. En die krijgen er veel minder bij. Ja. Dus terwijl voor de ondercategorie dan de inflatiecorrectie wordt bedongen. De bovencategorie heeft natuurlijk ook te maken met die inflatie. Nou, dat noemde je al. Dat was ook het dilemma van de FNV zelf. En die krijgen daar niet. Dat speelt bij de ING met name. Die krijgen maar een paar procent. Dus die lopen heel erg achter in de koopkracht.
Ja.
Dus dat gaat op een gegeven moment wel wringen. Want die CO spreek je namelijk af voor iedereen. En als de vakbond er toenemende mate opkomt voor een specifieke categorie, kun je dan nog wel een CO afspreken voor iedereen.
Ja, ik ben zelf geen lid meer. Maar ik heb zelf ook een beetje, bij mij is het ook een beetje een imagoprobleem. Dat ik soms het idee heb dat zij bepaalde.
Oh, niet jouw imago. Dat
nee, je denkt van de vakbond, ik durf voor mij.
Oh ja, oké. Niet dat je niet op de redactie durft te komen van hallo, ik ben lid.
Ik heb ook soms het idee dat zij bepaalde arbeidsmarkthervormingen tegenhouden. Ja. Waar ik juist wel brood in zie.
Ja. Nee, dat klopt. Dat vind ik ook dilemma. Ik ben lid van de NVJ. Dat is mijn journalistenvakbond. Maar die is aangesloten bij de FNV. En daar zit precies bij mij het pijnpunt.
Ja, dat is ook wel goed om te realiseren. Bijvoorbeeld, dat is dan bij ons zo, de journalistenvakbond. Maar als je bij de politie werkt, heb je de politiebond. En die is ook weer aangesloten bij FNV.
Ja, dus dan kan je bij de politiebond heb je nog keuze. Kan je ook andere bonden kiezen. Bij de journalist heb je gewoon nul keuze. En ook bij de NVJ wringt het af en toe. Want de NVJ is, de journalistenvakbond is toch wat vooruitstrevender dan de FNV in totaliteit. Maar inderdaad, je voelt je eventueel verbonden met de vakbond die jouw beroepsgroep vertegenwoordigt. Maar ja, dan ben je ook ineens lid van een grote club die, weet ik veel wat, iets van het klimaat vindt. Iets van discriminatie vindt. Iets van de topinkomens. Die gaat zitten bedisselen tijdens kabinetsformaties. In de SER van alles nog wat uitspookt. Ja, daar betaal je allemaal aan mee. Ja, dat kan ook wel voor. Ja, ik voel me er soms ook een beetje ongemakkelijk bij. Ik bedoel, het verzet tegen het pensioenakkoord, wat er lange tijd was. En ook de moeite die er vanuit de FNV deed, het was. Uiteindelijk zijn ze ingestemd, de FNV. Rondom het pensioenakkoord. Ja, dat waren niet altijd mijn problemen met het pensioenakkoord. Maar ja, er werd wel mede namens mij gesproken. Ja, ja, dat dan moet je dan een beetje voor lief nemen.
Ja. Jij schreef eerder, de bond is niet zichtbaar en herkenbaar op de werkvloer. Daar ligt de kerntaak. Ja. Leg dat eens uit. Wat kunnen ze beter doen?
Ja, nou ja, ik denk dat nu wel, in die zin met die staking natuurlijk wel echt al iets beter is. Dat is wel een manier om zichtbaar te zijn. Maar wat je zag uit verschillende onderzoeken en enquêtes, is dat er gewoon heel veel mensen gewoon überhaupt geen idee hebben van een vakbond. Ze hebben daar enorm een slag gemist. Gewoon, ik denk dat vakbonden veel te lang het idee hebben gehad van mensen weten van ons bestaan en als ze ons nodig hebben, weten ze ons te vinden. Maar in heel veel gevallen was een reden om niet lid te zijn, was ik wist niet eens dat er een vakbond was. Of ik wist niet wat hij voor ons deed. Dus je moet gewoon gehoord worden en gezien worden op de vloer. Je moet weten wat daar leeft en wat daar speelt. Ik denk dat wel in die zin het afgelopen jaar wel daar een keer in is gekomen. Dat heel lang is de vakbond blijven geloven in die hele mantra van loonmatiging bijvoorbeeld. Want dat was dan goed voor, weet ik veel, voor de economie of voor heel Nederland. Dan denk ik, ja, maar weet je, het zal allemaal wel, maar je zit daar niet primair voor het belang van heel Nederland. Maar je zit er voor het belang van dat ene vakbondslid. En dat ene vakbondslid, dat heeft of een slecht arbeidscontract, of dat heeft een veel te laag salaris. En daar moet je voor opkomen. Dus je zag het compromis bij de FNV op voorhand al ingebakken. En op een gegeven moment zijn ze dat ook gaan toegeven. Ook in interviews hebben ze het ook wel gezegd. We zijn te lang meegegaan in het mantra van die loonmatiging. En ik denk van ja, maar dat is een verhaal. Dat kan je echt op de werkvloer niet meer uitleggen. Dus je moet weten wat daar de problemen zijn. Je moet daar zichtbaar zijn. Sommige vakbonden slagen daar heel goed in, denk ik. En ik denk dat ook vaak de kleinere bonden die een nauwe aansluiting hebben bij een bepaald beroep, daar veel beter in slagen. Je noemt de politiebond, je hebt de havens, FNV Havens. Dat zijn herkenbare, veel kleinere bonden die één op één zijn verbonden en aangesloten bij een specifiek soort beroep. Dus dan krijg je ook een beetje beroepsverenigingachtige organisaties. En ik denk dat dat veel beter gaat werken.
Ja. Als we even naar de komende 20, 25 jaar kijken, wat denk je dan? Bestaan de bonden dan nog en wordt er nog steeds gestaakt? Of is dat iets van het verleden? Ja.
Nou, ik denk dat er wel gestaakt zal blijven worden. Wat je natuurlijk nu ziet is dat er wel op heel veel plekken stakingen zijn, maar dat die heel specifiek worden ingezet. Dat is bijna niet meer mogelijk om totale sectoren plat te leggen. Je zag het in de metaal in de afgelopen periode ook. Er zijn dan estafette stakingen. Dan haal je wel steeds het nieuws, maar de facto, ja, ligt er een bedrijf één dag plat.
Aan een gesloten kleinere stakingen, ja, in plaats dus van één keer een hele
dat
hoop.
Dat stelt niet zoveel meer voor. Dus ik denk wel dat het zal blijven bestaan, maar dat het steeds meer gaat richten op die hardcore doelgroep. En dan komt wel het dilemma boven wat ik net zei. Van ja, maar kun je dan nog afspraken maken voor iedereen? Dus een van de modellen die zou kunnen, is dat je op een gegeven moment toch afspraken gaat maken voor alleen jouw leden. De vakbonden die hinten daar wel eens op. Dat je zegt, nou, of we maken een soort extra afspraak voor de leden. Maar dan kom je echt wel in een moeilijk wettelijk traject terecht. Want de wet op de CAO bepaalt gewoon dat die CAO geldt voor iedereen. Dus als de wetgever dat gewoon zo laat bestaan, dan kunnen die vakbonden niet anders dan afspraken maken voor iedereen. Dus ik denk wel dat het daar mogelijk gaat wringen. Hoe meer ze voor een hardcore doelgroep gaan, hoe meer niet-leden denken van hallo, maar en wij dan? En ik denk dat de vakbonden ook wel zullen blijven bestaan. Maar ja, wat nu al zich een beetje aan het uitkristalliseren is, lang niet meer voor iedereen, lang niet voor alle beroepsgroepen. En nog meer dan nu denk ik dat je gewoon sectoren krijgt waar een hele sterke vakbond is en sectoren waar dat niet of nauwelijks meer bestaat. En voorzichtig gaan werkgevers ook andere manieren gaan vinden om dan toch te weten wat hun personeel wil.
Ja, want ik wou net zeggen, onvrede op de werkvloer, dat zal altijd bestaan.
Dat denk ik wel, ja. Nee, allicht. Ja, niet altijd overal tegelijkertijd. Maar zeker, natuurlijk zullen er altijd allerlei kwesties blijven spelen. En daar moet je wel uitzien te komen.
Dat moet op een of andere manier gekanaliseerd
precies,
worden.
Precies, nou ja, en dat kan via een ondernemingsraad. Maar ja, dat zijn gewoon werknemers die ook gewoon hun best doen om dat als een soort tijdelijke nevenfunctie maar te doen. Dus die zou je dan beter moeten scholen als je het op die manier wil. Kijk, het voorbeeld van een vakbond is, dat is een professional die is ervoor opgeleid. En het is zijn dagelijkse werk. Dus als je andere methodes gaat gebruiken, dan moet je gaan werken met amateurs. Dat is goedwillende amateurs in werknemersvertegenwoordigingen. Dat heeft ook wel echt wel nadelen. Je ziet ook dat werkgevers ook eigen vakbonden opzetten zijn. Nou, dat is natuurlijk al heel snel heel erg verdacht. Je denkt, ja, oké, maar die zit helemaal onder de knoet van die werkgever. Is dat nou wel echt heel serieus te nemen? Dus ik denk dat je daar niet heen moet gaan. Maar dat je vormen krijgt van organisaties die via peilingen en enquêtes gaan polsen van wat willen onze mensen nou eigenlijk. En niet meer de traditionele vakbond daarvoor inzet. Ik denk dat in sommige bedrijven en sectoren het begint het al voorzichtig aan te gebeuren. En dat zal in bepaalde sectoren gewoon echt wel de toekomst hebben, denk ik.
Ja, daar is hier weer tot slot de rondvraag. Ja, bij mij, bij ons thuis de afgelopen 8 maanden draaiden de nachten vooal om wakker schrikken van de babyfoon. Oh ja. De babykamer oppakken, troosten, zingen, voeden, heen en weer wiegen. Maar nu, en ik moet zeggen, het verbaast me trouwens hoeveel je nog aankan met weinig slaap.
Ja, dat is ongelooflijk, hè?
Het scheelt dat ik geen zware machines hoef te bedienen of boven een operatietafel sta 6 uur lang. Maar nu eindelijk kan ons zoontje zich een beetje zelf in slaap krijgen. Dus er breekt een hele nieuwe periode voor ons aan. Het leven lacht ons weer toe.
En nu komt de tweede eraan.
Nee hoor, nee. Ik dacht, ik hou het gewoon even positief. Nee, net mijn vriendin kon er net, voordat ik hierheen kwam, niet over uit. Hij viel binnen 1 minuut in slaap. Ja, ja. Dat is het ochtendslaapje.
Ja, geweldig, hè? Ja, en op een gegeven moment ben je dat ook weer vergeten, deze fase. Hoe heftig het allemaal was. Ja, lachen, ja. Nee, ik wilde nog delen dat ik over kinderen gesproken, dat ik een prachtige tv-serie op NPO aan het kijken ben, Dag en Nacht. Voor mij is het best wel populair. Dat gaat over een afdeling verloskunde. Het is een scenario geschreven door Kim Verkoten, die ook de hoofdrol speelt. Het is echt fantastisch. Woensdagavond op tv. Ik kijk een beetje vooruit op NPO Plus. En dat brengt me ook weer een beetje terug naar... Naar die babytijd.
Jij bent dus zo iemand die nog extra betaalt voor de publieke omroep via NPO
Plus. Ja, zeker, zeker. Ja, NPO Plus. Dus zeer aan te raden. Een prachtige documentaire is op. Heel veel series. En ik hoef er bij jou niet meer aan te komen. Maar ik hoor het alweer. Ja, ik kijk liever naar Videoland. Maar dat kan ook. Maar het is een hele mooie serie. Waarbij de afdeling verloskunde van een ziekenhuis. Daar draait het allemaal om. En ik ken van Kota scenario schrijvers. Fantastisch. Die geweldige... dialoog. Ik zit ook gewoon ook naar te kijken, bedoel, gewoon om te genieten van een mooie serie. Wat gaat over geluk en verdriet. Alle emoties komen in die 40 minuten voorbij. Maar ik vind het ook zo vaardig gemaakt en geschreven. En ik zit daar heel erg van te genieten. Dat je gewoon binnen één scène echt van een lach naar de traan gaat. Klinkt verschrikkelijk cliché. Maar ze doet het heel... En ze heeft het heel verduveld slim gedaan. Ik zit ook naar te kijken, hoe doe je dat? Hoe kan je zo snel switchen van emotie even heel zwaar maken? Met best wel... mooie indringende scènes van ouders die daar komen, die verloskamer weten dat hun kindje al niet meer leeft. Dus die vrouw moet bevallen van een dood kindje, wat heel heftig en aangrijpend is. En in diezelfde aflevering zitten ook weer hele lichte scènes. En ja, het is prachtig gedaan. Het is, alle emoties van het leven komen daar voorbij. Maar ik weet niet of jij er al aan toe bent.
Nou ja, in deze fase nu ik weer helemaal het leven met toelachten.
Dag en nacht heet het.
De nachten zijn dus rustig nu.
Ja. En je kan het dus bingen, maar dan moet je inderdaad wel even NPO Plus lid worden.
Mooie kijktip, dank je wel. En sowieso dank Martin en tot de volgende.
Ja, tot de volgende keer.